Over christelijke normen en waarden had ik het met u willen hebben. Maar ik denk dat de belangrijkste reeds genoemd is door onze broeder in zijn inleiding. Inleidende woorden. Het belangrijkste is namelijk dat wij onszelf, dat wil zeggen niet collectief, maar individueel, dat ik mijzelf overgeef inderdaad in de handen van de Heer. Ik roep dat wel eens zo ertussendoor. Wij kwamen ook niet tot geloof vroeger, hè? Niet waar ik vandaan kom. Daar kwam men niet tot geloof, daar kwam men tot overgave. En er werd ook nooit gezegd, er waren zoveel mensen die tot geloof gekomen zijn. Er werd gezegd, zoveel mensen hebben hun leven of hun hart aan de Heer gegeven. En dat is inderdaad christelijke, Bijbelse waarheid, fundamenteel. Dat gaat iets verder dan komen tot een academisch soort geloof. Dat wil zeggen het aanvaarden van bepaalde dingen voor waar. Dat is wel wat het is, maar niet alleen maar verstandelijk, maar inderdaad met alle consequenties voordien voor het leven als zodanig. Nou moet ik u zeggen dat dat een lastig thema is, een moeilijk thema, omdat dit wel zo gezegd kan worden. En ik kan u dat ook zo wel vertellen. Maar in de praktijk van het leven zitten wij toch altijd nog vast aan allerlei zaken waar we niet omheen kunnen. Want het is natuurlijk mooi te zeggen, wij zijn der wereld gestorven. En daar roemen wij in. Dus Galaten hoofdstuk 6. Zij verre van mij te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dus Galaten 6, vers 14. Door welke de wereld, dat wil zeggen door het kruis, door welke de wereld mij gekruist is en ik gekruist ben voor de wereld. Niettemin, wij leven daarin en in het algemeen betekent het ook, wij moeten in die wereld aan de kost zien te komen en wij leven niet in de middle of nowhere in een hutje op de hei, wij leven in een van de meest bevolkte, ik zeg altijd, meest overbevolkte landen ter wereld. Dat wil zeggen, we hebben met een heleboel andere mensen van doen. We maken deel uit van zo'n samenleving. Dit op zich al zijn beroerde woorden, hoor. Dat wil zeggen, dat beweegt van alles aan, hè, aan die woorden. Dat zijn moeilijk te vatten. Ik heb het er zo over. En we kunnen ons daar ook niet aan onttrekken. En op zich is dat feitelijk ook niet bijbels. Dat dat zou moeten. Dat kan namelijk ook helemaal niet. Maar niettemin, hoe wij ook vastzitten aan die zienlijke wereld om ons heen, het idee blijft toch dat wij in onze beleving, dus in onze geloofsbeleving in de praktijk, ons altijd bewust zouden zijn dat het onze wereld niet is en we zijn er niet werkelijk van afhankelijk. Wij zijn kinderen Gods en wij leven uit de genade die God biedt. En dat zijn totaal andere beginselen dan die wij kennen uit de wereld. En zo spreekt de Bijbel daar ook over als twee totaal verschillende dingen. Ook wordt gezegd, als je een vriend van de wereld wil zijn, dan ben je een vijand van God. En andersom, als je een vriend van God wil zijn, ben je een vijand van, voor de wereld. En dat is de tragiek van het leven van een christen in deze tegenwoordige tijd. Vandaar dat het noemen van de christelijke normen en waarden bij gelegenheid enige opschudding veroorzaakt, hetgeen van de week ook het geval was. Nou ben ik niet degene die meteen stilstaat bij de dingen die om me heen gebeuren, bij de actualiteit. Ik ben van mening dat het allemaal de waan van de dag is en het gaat wel weer voorbij. Maar ja, van de week ben ik toch even getriggerd, heet dat. Toen er een discussie was in de Tweede Kamer en waarin een meneer, Geert heet hij, meneer Wilms. Het had over christelijke beginselen, christelijke normen en waarden. Niet alleen hij neemt die woorden in de mond, dat doen er veel meer. Maar hij had het daarover. En volgens een bericht wat ik uit Trouw heb overgenomen, daar staat de Tweede Kamer barstte gisteravond, dat was geloof ik woensdag, als ik me goed herinner, de Tweede Kamer barstte gisteravond in lachen uit toen PVV-voorman Geert Wilders uitlegde wat christelijke waarden volgens hem inhouden. Toen Wilders daarover sprak, vroeg SGP-leider Kees van der Staaij om een onderbouwing. En zei, noem eens een aantal christelijke waarden waarvan u zegt, daar zijn we trots op in ons land. Geef dan eens een voorbeeld, zei hij, van, waar heb je het dan over als je het hebt over christelijke normen en waarden? En het antwoord van Wilders werd vanmorgen op televisie samengevat, toen hoorde ik het voor het eerst van, door iemand die zei, hij zei, voorbeeld, eigen volk eerst. Dat was in een paar woorden kort samengevat. Dat klopt ook ongeveer, alleen zo heeft hij dat niet gezegd, want ik moest het wel even checken dus. Hij zei, een van de belangrijke waarden is dat we opkomen voor ons eigen volk. Iedere christen zou voorop moeten staan om te voorkomen dat ons land islamiseert. Wat is er christelijker dan dat? En toen barstte dus de hele Tweede Kamer, of wat er van zat dan, van die 150 personen, barstte in lachen uit. En het commentaar vanmorgen van een domina, die zich dominee noemt, maar dat kan ik ook niet helpen. Zij discrimineert, ik niet. Maar van een predikante die zei dat het 100% onbijbels en onchristelijk was. Dat eigen volk eerst. Dat was voor iedereen duidelijk. En voor de gesprekspartner enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat het beginsel van eigen volk eerst 100% bijbels is. Dat die lui dat niet weten, ja, dat vind ik dus triest. Dat houdt me dan ook eigenlijk bezig. Dat men dat niet weet. Dat is namelijk 100% bijbels. En voor zover ze het hebben over joods-christelijke normen en waarden, de joden zullen ook zeggen, dat is 100% bijbels. Want die hebben aparte regels voor het gedrag van joden onderling enerzijds, en die van tussen joden en goy, tussen joden en heiden anderzijds. En terecht, want de Bijbel geeft die ook. Nou, weet ik, en ik zeg dat meteen aan het begin, dat ik heb hier helemaal niets mee van doen, met het hele gedoe niet. Wel met de kwestie van, wat zijn dan christelijke normen en waarden? We hebben het niet over de problematiek die achter die woorden schuilt en wat het onderwerp was van de discussie. Dat weet ik trouwens ook niet. Het kan me ook geen bal schelen. Eerlijk gezegd, het kan me echt niet schelen. Maar waar we het over hebben, is wel degelijk dat wij als mens niet verantwoordelijk zijn voor de hele rest van de wereld. Ik bedoel, de rest van de discussie heb ik ook gevolgd. Die heb ik niet opgeschreven, want ik wil er ook niet op ingaan. Maar het kwam erop neer dat ook Van der Staaij, die zei vervolgens tegen Wilders, nou ja, christelijke normen en waarden, waar was je dan toen ik pleitte voor de zondagsrust? Daar mag je dus niet om lachen, want dat was bloedserieus. En voor de behoud van de zondagsrust en voor de bescherming van het leven, ik weet niet wat hij daarmee bedoelde, waarschijnlijk euthanasie of zoiets. Toen maar, waar was hij dan? En toen werd het tot dat niveau teruggebracht. En Van der Staaij vulde bovendien aan en zei, nou ja, ze het hebben over christelijke normen en waarden. Dat blijft dus een twijfelachtige zaak waar we het nu over hebben. Maar toch, in ieder geval moet toch duidelijk zijn dat al die mensen om ons zijn, ja, dat zijn geen dieren, het zijn mensen. En daar zijn we dus mede verantwoordelijk voor, enzovoorts. Maar als u mij vraagt, als ik met het mes op de keel moest kiezen of ik het met Wilders eens ben of met Van der Staaij, met het mes op de keel zeg ik met Wilders. Ja, niet met Van der Staaij. Het spijt me erg dat ik dat zeg, maar ik meen het wel. Want het punt is namelijk dat wij als mensen, als kinderen, als christenen dus, in de Bijbelse betekenis van de term. Maar daar gaat de discussie dan vervolgens over, hè? Wat zij onder christenen verstaan, zowel Wilders als Van der Staaij. Maar christenen in de Bijbelse betekenis van de term zijn niet verantwoordelijk voor de wereld. Die zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor hun eigen huis. Voor de huisgenoten Gods. Ik heb het nog voor me liggen, toch? Ja, zeker. Galaten 6. Waar staat in vers 9? Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd, waarom dat geen hoofdletter Z is, weet ik niet. Ik denk dat het een misser is, gewoon. Op zijn tijd. Te zijner tijd zullen wij maaien, zullen wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest. En dan, I rest my case. Dan ben ik er al, hè? Met wat ik zeggen wilde. maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Want wij zijn verantwoordelijk primair voor ons eigen leven en secundair, in de tweede plaats dus, aan de huisgenoten des geloofs. Dat zijn onze broeders en zusters en die staan ons nader dan de rest van de wereld. En dat is nog voorzichtig gezegd, want ik ben bang dat ik wel weet waar die discussie ongeveer over ging. En dan moet ik zeggen dat die lui die andere goden dienen dan wij, die staan ons helemaal niet na. Dat zijn niet onze naasten, ook niet onze verre naasten, maar die zijn onze versten. Sorry. Nee, ik kan me goed vinden in het commentaar van een andere broeder die zei, laat ze maar hier komen, dan kunnen we ze het evangelie vertellen. Dan zeg ik, prima dat je dat doen wil. Ik zou niet weten hoe ik het moest doen. Dat ontschiet me volkomen. Ik zeg niet dat het niet moet. Ik zeg alleen, ik zou niet weten hoe ik het moest doen. Gefeliciteerd als je een idee hebt hoe het wel moet. Laat ze dan maar komen. Maar dat is niet waar de discussie over ging in de Tweede Kamer, uiteraard. En wat van de Stijlen zei, ja, het zijn allemaal mensen, het zijn medemensen en het zijn geen dieren. Dus je bent er mede verantwoordelijk voor. Want begrippen als, en die kwamen ervoor, begrippen als broederschap, die heb ik vanmorgen gehoord in het vervolg op het verhaal. Begrippen als broederschap en gelijkheid en dat soort dingen, dat werd dan geacht christelijk te zijn. Ik moet u zeggen, nee, dat zijn begrippen van de verlichtingen van de Franse revolutie, die met geweld van de guillotine is doorgevoerd. Dat zijn geen Bijbelse beginselen. Integendeel. Bijbelse beginselen liggen totaal anders. Bijbelse beginselen, en als je dat niet gevat hebt, dan heb je nog nooit wat in je Bijbel gelezen. Bijbelse beginselen zijn dat God er zich een eigen volk op nahoudt, dat onderscheiden is van de hele rest van de wereld. En dat niet verantwoordelijk is voor de rest van de wereld, maar verantwoordelijkheid draagt naar de Heer toe, die hen als volk en als zodanig heeft uitverkoren. En u begrijpt, of we het nou over Israël hebben of over de gemeente, dat maakt helemaal geen verschil hier, hoor. Want van Israël staat oorspronkelijk dat het uitverkoren volk is, maar wij lezen over ons dat wij dat zijn, dat wij zijn huis zijn en dat Christus getrouw is over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Dat is Hebreeën 3, ik denk vers 10 ongeveer, of waar het maar was. En hier staat, wij zouden goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten. Dat is dat huis waar wij deel van uitmaken. Het huis Gods. De pilaar en vastigheid der waarheid. Die is uit 1 Timotheüs 3, denk ik zomaar. Kortom, daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. In de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor ons eigen persoonlijke leven. Die is al belangrijk genoeg, omdat in onze moderne samenleving, cultuur of hoe het maar genoemd mag worden, daar bestaat het idee van dat we niet verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. Daar hebben we de staat voor. Dus alles wat er misgaat in onze leven, zoeken we iemand die we daarvoor de schuld kunnen geven. En de kosten die wij maken proberen we op iemand te verhalen. En vandaar dat we een verzorgingsstaat hebben enzovoorts. En alles wat er bij ons misgaat moeten we bij de overheid wat halen. Al is het maar een aanvulling op de huur. Dat heet een toeslag, heb ik begrepen. Of we moeten hypotheekrenteaftrek hebben of weet ik veel wat. En de ziektekostenuitkering en de gevarengeld en wat we allemaal nog meer moeten hebben, weet ik allemaal niet zo. Maar in ieder geval, wat er ook is, we gaan naar de overheid. Er moet er ergens een potje, een subsidie voor zijn enzovoorts. En we geven ons lot niet in handen van onze hemelse vader, zoals het lied zegt. Maar we geven ons lot als mensen gewoon in handen van de staat. Het is een absurde situatie, maar wij zijn eraan gewend. Ja, zo is dat gegaan. Ja, hoe dat zo gekomen is, natuurlijk zit daar een verhaal achter. Maar dat doet er niet toe. Wat er toe doet, is wat de Bijbel zegt over onze persoonlijke situatie. En over ons als mensen individueel. En hoe we staan tegenover God. En het antwoord is, wij zouden onze levens beschikbaar stellen in de dienst aan hem overgeven en vervolgens zijn we primair verantwoordelijk voor ons eigen leven en de inrichting daarvan en van daaruit zijn we ook verantwoordelijk voor al die anderen die net als wij hun leven aan de Heer gegeven hebben, aan die hem dienen, kortom die deel uitmaken van hetzelfde huis. de huisgenoten des geloofs. Dat is het verhaal. En voor de rest leven we dan, in ons geval als gemeente, of als volk van God, hoe je het maar noemt, leven wij te midden van een vijandige wereld waar we niet verantwoordelijk voor zijn. Ik zeg niet dat je ze moet haten. De Bijbel zegt ze haten ons. En wij zouden onze vijanden lief hebben, dat is waar, maar het doet niks af aan deze volgorde. En ik blijf van mening, we hebben tegenwoordig aan onze eigen levens al onze handen vol, in een samenleving die zo'n geweldige druk op ons uitoefent en die zulke hoge eisen aan ons stelt. Dat maakt het al moeilijk genoeg, denk ik. En vervolgens, ja, de zorg voor elkaar als kinderen gods, dat levert ook nogal wat op. Dat neemt ons voldoende in beslag, lijkt mij. En wat de rest om ons heen betreft, ja, dat is nooit gericht en zou ook nooit gericht zijn op enige politieke aangelegenheid, maar altijd op het individu. Met andere woorden, waar wij het over moeten hebben, zijn andere dingen dan waar men het in de Tweede Kamer over heeft. Want daar gaat het over ons land, of wat er voor door moet gaan. Ja, want ons land mag je niet meer zeggen, dat weet je toch, hè? Dat is nationalistisch en dat is gevaarlijk. En dat is extreem tegenwoordig. Dat mag niet meer. We moeten wereldburgers zijn en mondiaal denken. Maar we hebben wel een regering in de Tweede Kamer hier in Nederland die zich dan ook bezighoudt met de rest van de wereld. Ze moeten wel, want anders zijn ze ook nationalistisch. Net als Wilders. Dat mag niet, dat weet u. Dus het blijft allemaal problematisch. Maar u en ik, wij zijn Nederlanders. Wij maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Het staat bovendien echt nog steeds in ons paspoort. Toch wel. Al staat er European Community of Service staat erop, wat er maar op staat, enzovoort. Maar primair, wij zijn kinderen gods, we zijn hemelburgers. En daar hebben we onze wandel, heet dat. Of in de andere vertaling, ons burgerschap. Dat wil zeggen, als we al rechten en plichten hebben in verband met het feit dat we christelijk zijn. Dat wil zeggen, de Heer Jezus, als de Christus hebben aanvaard voor ons persoonlijk, voor zover wij rechten en plichten hebben, spelen die zich af binnen de context, binnen de grenzen van de gemeente. En daarmee ben je weer bij een oud probleem terecht. Namelijk bij de vraag of de overheid zich daarmee mag bemoeien, of dat wij als gemeente ons mogen bemoeien met de overheid. Staat en kerk, weet u wel, of het bij elkaar hoort of niet. En daarna krijg je nog van doen met al de problemen van de theologen. Dat is namelijk de vraag of ongelovigen, niet wedergeboren mensen, of hoe je ze maar noemt, lid mogen zijn van de kerkelijke organisatie. Men heeft algemeen besloten dat mag. Daar is een goede reden voor, anders hebben ze namelijk zo goed als geen leden. Want anders moet iedereen kunnen bewijzen dat hij een kind van God is. En dat is niet te bewijzen. Dus heb je geen leden meer. En dat is lastig, want dan kun je ook geen kerkelijke belasting opleggen. En dan haal je het instituut onderuit. Ja, natuurlijk zijn er dikke boeken over geschreven, maar je kan het wel samenvatten. Dat is wat ik op de middelbare school geleerd heb. Moest je die dikke boeken lezen. Maar je kon ook de samenvatting lezen. Dat heb ik goed onthouden. De samenvatting is dat als de norm is of iemand echt een gelovig is, dan kun je niks organiseren. Dus men laat iedereen toe in het kerkgenootschap. Maar zijn het dan ook christenen? En vanmorgen maakte iemand inderdaad onderscheid tussen, vond ik wel aardig, tussen geloof en religie. Het idee was, een gelovige die gelooft echt en religie, dat is als je dan ook nog lid bent van een kerkgenootschap. Nou, het komt aardig in de buurt. Hoor je het ook eens van een ander. Het zijn toch twee verschillende dingen. En zo is het maar net. Ik bedoel, je komt hier dus echt niet meer uit. Maar het blijft zo dat de mens niet verantwoordelijk is voor heel de wereld. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Het is dwaasheid, dat kun je namelijk niet dragen. Wat je kunt doen, is in voorbijganger iemand die je tegenkomt in je leven eventueel helpen. Maar begrijp me goed, als je dat zonder remming en zonder bij na te denken altijd doet, dan ben je toch een christen. Dan stuurt de duivel die lui op je pad zodanig dat je heel je leven nergens anders meer over hoeft te bekommeren dan al die mensen die op je pad komen die geholpen moeten worden. En die mensen zijn er genoeg. En ze kunnen makkelijk ons Nederland binnenkomen, want de grenzen staan er 100% voor open. En vanuit Den Haag of van Brussel of Straatsburg, dat weet ik niet, wordt er ook hard aan die lui getrokken. Kom er maar in allemaal, hartelijk welkom. En dan kunnen we daar achteraan lopen. Zo gaat het dan. En ik spreek uit ervaring hoor, dat is wat gebeurt. Als je je inlaat met de persoonlijke noden van de medemens, zelfs van die van medegelovigen, loop je het risico dat de duivel ze op je pad stuurt. Niet de Heer, maar dat de duivel ze op je pad stuurt om jouw leven naar de Amalekieten te helpen. En God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Ja. Daarom zei ik een keer eens niet Filistijnen, maar Amalekieten. En deze tekst, die kunt u er ook bij opschrijven meteen. God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Moet je dan de Amalekieten helpen? Nee, ze zijn welkom bij ons als ze, net als wij, tot geloof komen. Kijk, in het Oude Testament, want ik wil u toch wat schriftplaatsen voorhouden. In het Oude Testament, dan neem ik u even mee naar Leviticus 19. U weet, wat is het grootste gebod? Of dat doen, dan moet ik de zaligheid beërven of zo. En toen zei de Heer, nou wat lees jij in de wet, wat is het grote gebod? En het antwoord was, men zou de Heer onze God lief hebben met geen hart, geen ziel, geen verstand en wat het maar was. En uw naaste als uzelf. En het antwoord was, gij hebt recht gesproken, doe dat enzovoorts. Waar staat dat dan, dat je je naaste lief zou hebben als jezelf? Want er staat niet in de wet, niet in de 10 geboden bedoel ik. He? Nou ja, het Nieuwe Testament zegt dat dat ongeveer de essentie is van de wet. Want je kunt zelfs een klein boekje, 10 geboden, kun je samenvatten in één regel. En de Bijbel zelf doet dat ook. Maar het gebeurt in letterlijk Leviticus 19. Namelijk Leviticus 19, vers 18. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de zonen uws volks. Niet zonen van Adam, maar tegen de zonen uws volks. Dat is dat volk Israël, van de wetgeving onder de Sinaï, want daar gaat het hier over in Leviticus. De dagen van Mozes. Gij zult u niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks. Maar gij zult uw naaste. Waarna meteen de vraag is: wie is uw naaste? Nou, die is makkelijk, hè? Want je hebt na, nader en naast. Dat wil zeggen, naaste is de dichtst. Overtreffende trap. De dichtst bijzijnde, dat is je naaste. Het is het normale woord trouwens voor buurman. Your neighbor. In het Engels lees je neighbor bij het woord naaste. En als je verder niks om handen hebt en je weet niet wat het betekent, je hebt een woordenboek, dan vul je voor neighbor in buurman. Die heb je toch, hè? Dat is niet iemand die verder weg woont, maar die meteen naast. Want naast is inderdaad na of nabij in overtreffende trap. Het begrip verre naaste is gewoon flauwekul. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Nee. Gij zult uw naaste lief hebben. Maar in de context hier kan je de vraag stellen, wat is naaste? En dan staat het gewoon bij. Dat is de zonen uws volks. De andere leden van datzelfde volk, van je eigen volk. Die staan je het meest, overtreffende trap, die staan je het meest na. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat betekent de kinderen uws volks. Anders staat hier onzin trouwens, als dat niet zo zou zijn. Gij zult u niet wreken, nog toorn behouden tegen de kinderen uws volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. En dat sluit aan bij het voorgaande vers. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten, gij zult uw naaste naastiglijk berispen, enzovoort. Gij zult uw broeder, dat is uw naaste, in uw hart niet haten, maar gij zult hem wel berispen. En je moet niet alles maar over zijn kant laten gaan, staat erbij. Gij zult de zonde in hem niet verdragen. En binnen het Bijbels kader noemen ze zonde. Geeft u eens een voorbeeld, meneer. Waar hebt u het over? Noemen ze zonde? Het is die van ongeloof. Prima, dat is de zonde bij uitstek. Of zoals mijn vader placht te zeggen, is de enige zonde die niet vergeven wordt. Nooit, ever, never. Helemaal niet. Ongeloof. En gij zult dat niet verdragen. En als u de geschiedenis van Israël gelezen hebt, dan weet u dat dit klopt. En men werd uitdrukkelijk geboden om alle afgoderij uit het land te weren. En als het erin was, moest het vernietigd worden en de afgodendienaars moesten gedood worden. Dat is Bijbels. En waarom? Om het eigen volk te beschermen. Ik gebruik de term eigen volk nu maar even, vanwege de uitdrukking eigen volk eerst. Want de Heer zegt via de profeten, als je dat toelaat, gaat uw volk te gronde. Dan blijft er niks van over. Dan zul je niet op den duur niet langer mijn volk zijn. Als je maar een beetje daarvan toelaat. Het is zuurdeesem, het breidt zich uit. Als je dat niet principieel tegenhoudt, dan ga je eraan kapot. Ja, op de achtergrond denk ik natuurlijk ook aan wat er dan in die discussie in de volksvertegenwoordiging plaatsvindt. Maar ja, nogmaals, dat is feitelijk officieel onze zaak niet. Maar als Nederlander voel je je daar wel bij betrokken uiteraard. En weet je dat het dus echt fout loopt. Kan het ook niet helpen. Alleen het probleem is, als achteraf blijkt dat dat zo is, is het echt 100% te laat. En verder moet ik u zeggen dat ik me er ook niet al te druk om maak, omdat ik weet uit de Bijbel dat het toch die kant op gaat en dat er ook werkelijk niks aan te doen is. En zeker dat het onze verantwoordelijkheid niet is. Onze verantwoordelijkheid is het handhaven van de christelijke normen en waarden. Dat is, zoals gezegd, wij geven onze levens aan de Heer en wij zijn getuigen. Dat is wat het is. Pilaar en vastigheid der waarheid. En zo beschouw ik onze bijeenkomst van nu dus ook. Simon zegt christelijke normen en waarden. Het is dat je voor al die mensen waaruit de wereld de zorg moet dragen enzovoort. Of je moet ze beschouwen als je naaste, je moet er wat voor doen. Dan moet ik je zeggen, dat is echt niet christelijk. Als je christelijk bent, dan weet je het onderscheid te maken. En het idee dat alle mensen gelijk zijn, dat is niet christelijk. Fundamenteel heb je twee soorten. Ja, gelovigen en ongelovigen. En de laatste categorie is veruit de grootste. En we hebben dus moeite om onszelf in stand te houden, om zo te zeggen. Wat dacht u dan van het Onze Vader, van dat gebed? Het christelijk gebed bij uitstek, naar het schijnt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is die boze die ons belaagt met de zorgvuldigheden deze eeuw. Met, hoe heet dat, doornen en distelen. Met al die dingen waarmee de wereld zich bezighoudt. Wat tot niks leidt. Nee, dat is echt zo. Als je het geheim van het christelijk leven is dat je in ieder geval je daarvan kunt distancieren. En soms denk ik, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik doe het even stiekem nou even. Soms denk ik, misschien is dat ook wel het geheim van het gewone, normale, menselijk leven. Dat je weet waar je wel verantwoordelijk bent en dat je ook weet waar je niet verantwoordelijk voor bent. Zodat je je eigen leven enigszins onder controle hebt. Tenslotte, wij hoeven onze salarissen toch ook niet te delen met de buren. En als ze wat verder weg wonen, dan weer wel. En je hoeft toch ook niet elke voorbijganger in je huis toe te laten. Maar als je huis je volk is, dan weer wel. En dat is toch een rare praat allemaal, dat kan toch helemaal niet. Kijk wat de Bijbel zegt, neem ik u iets verder mee terug. Is in Exodus hoofdstuk 12... Ik geloof dat het daar geïntroduceerd wordt. Exodus 12 namelijk, dat is het hoofdstuk ter inleiding van de uittocht. Exodus 12, de instelling van het Pascha voor de eerste keer. En de uitvoering daarvan leidt tot de uittocht uit Egypte. In de daaropvolgende hoofdstukken. En in Exodus 12 staat in vers 48... Als nu een vreemdeling bij u verkeert, let op, het wordt gesproken ook niet alleen voor daar, maar ook meteen voor de verre toekomst. Want het wordt een inzetting in de komende tijd, eeuwen. Als de staat, vers 47, de ganse vergadering van Israël zal het doen, namelijk dat paaslam eten. Vers 48, als nu een vreemdeling bij u verkeert, een vreemdeling verkeert bij u. En de Heere het paasgaan houden zal, dat alles wat mannelijk is bij hem besneden worden. En dan komen hij daartoe om dat te houden. En hij zal wezen als een ingeborene des lands. Maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Dat wil zeggen, het paaslam, de inzettingen daarvan, zijn alleen bestemd voor de Israëlieten. En mochten er buitenlanders zijn, foreigners, buitenlanders, die kunnen daaraan deelnemen, maar dan moeten ze eens Israëlieten worden. En dus besneden worden in elk geval. Daarna staat er in vers 49, eenderlei wet zij voor de ingeborene en de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert. Er is maar één wet, er is maar één regel en die geldt voor iedereen. Dat is in onze dagen in ons land ook al niet meer zo, hè? Want er worden ook uitzonderingen gemaakt. Dus ja, maar die mensen leven in een andere cultuur, die hebben een andere traditie en hun godsdienst schrijft het anders voor. Dus ja, dan wordt er met de Nederlandse wet de hand gelicht. Dat wil zeggen, de rechter houdt er rekening mee. Het zou niet mogen. Het is maar één wet voor iedereen. En wat hier dus geleerd wordt, is dat weliswaar een buitenlander deel kan krijgen aan het burgerschap Israëls, zoals later vele malen herhaald trouwens in de Bijbel, tot in het Nieuwe Testament aan toe. Maar dan moet hij ook daadwerkelijk een Israëliet worden, om zo te zeggen. Dat betekent dat een oude paspoort weg, met een nieuw paspoort, hij is vanaf dat moment een Israëliet. En valt onder Israëlitische wetten. Dat is wat het is. En als dat niet zo is, als er iemand zijn eigen goden blijft dienen, om zo te zeggen, en in de breedte dan zijn eigen cultuur blijft handhaven, ja, dan zou hij gedoopt moeten worden. Dat zou niet kunnen. Dat de mensen doorreizen, dat is nog een ding, maar zich vestigen in Israël binnen een andere cultuur, en zeker met andere goden, dat is niet toegelaten volgens de wet. Omdat het de bedreiging vormt voor het volk als zodanig. En hoe erg die bedreiging is, ja, wie moet dat zeggen? De Bijbel zegt gewoon, ja, een klein beetje zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Want als je niet principieel optreedt, dan moet je daar naar grenzen trekken en zeggen, nou ja, hoeveel van die afgodendienaars kun je in je land hebben zonder dat het een probleem oplevert? En daar kom je dus nooit meer uit. Dan heb je dus inderdaad zo'n volksvertegenwoordiging. Parlement vind ik altijd een mooi woord. Parlement van het Franse parler. En vooral in Frans. Praten. En dat leidt nooit tot wat. Dan kom je ook nooit meer uit. Tenzij je principieel bent en zegt, nee, helemaal niet. Maar ja, dat schijnt moeilijk te zijn. En geef toe, dat is het misschien ook. Maar dit zijn de inzettingen zoals we ze in de Bijbel vinden. Namelijk weliswaar overeenkomst, dat wil zeggen vreemdelingen en geboren Israëlieten. Maar ze worden onder één beginsel gebracht en ze worden binnen één cultuur gebracht. Één leefregel, één wet en wat het allemaal maar was. Onder het motto, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Of andersom, zoals we dat in de Bijbel kennen. Maar voor de rest, men zou zich hiervoor waken. Het verschil wordt overigens uitgebreid in de Bijbel gemaakt. Je vindt dat ook in bijvoorbeeld Deuteronomium. Het is maar hier en daar een greep hoor. Maar in Deuteronomium 14 vind je wetgeving op reine en onreine dieren. En dan staat er, dat betekent ook wat je wel eten mag en wat je niet eten mag. Maar vers 21 zegt, gij zult geen dood aas eten. Waarom dat is, dat doet er nou niet toe. Deuteronomie 14 vers 21, gij zult geen dood aas eten. De vreemdeling die in uw poorten is, zult gij het geven dat hij het eten. Of verkoopt het aan de vreemde, want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God. Dat wil zeggen, de Israëlieten mochten het niet. En ze mochten het wel verkopen, overdoen aan de vreemdelingen, maar voor henzelf was het verboden. Kennelijk, maar dat is een kwestie van vergelijking van schriftplaatsen, gaat het hier om vreemdelingen die voor de gelegenheid aanwezig zijn, maar dan toch niet voor degene die officieel deel uitmaakten of leven onder het Israëlitisch burgerschap, zal ik maar zeggen. Maar zo kan dat. En iets dergelijks vind je ook meteen in Deuteronomium 15. Daar staat, Ten einde van 7 jaren zult gij een vrijlating maken. Dit nu is de zaak der vrijlating, dat ieder schuldheer die zijn naaste, die aan zijn naaste zal geleend hebben, vrijlaten. Hij zal zijn naaste of zijn broeder niet manen, terwijl men de Heere een vrijlating heeft uitgeroepen. Dat wil zeggen, uitgeleend geld, elk 7e jaar ben je het kwijt, als je het uitgeleend hebt. Ja. Waaruit men volgt dat het toch een exceptionele situatie is, dat geld geleend wordt. Ik weet dat onze samenleving, onze economie draait erop. Als er helemaal over gaat, hoe je het noemt, kan me niet schelen, maar het draait op geld van een ander. Daar komt het op neer. Het is waarschijnlijk ook niet meer te vermijden, tenzij dat je het hele zaakje opheft en volstrekt overnieuw begint. Opmerkelijke gedachte trouwens, maar denk er maar eens over na. Wat verandert er dan nog? Iemand heeft ooit uitgerekend, als iedereen nou andermans schulden wegschrijft enzovoort, wat verandert er dan vandaag eigenlijk? Weinig. Om niet te zeggen niks, eigenlijk. Fundamenteel heel weinig. Het is allemaal virtueel. Geld is ook virtueel. Het bestaat op papier en in theorie, maar voor de rest is het allemaal een beetje flauwekul eigenlijk. Maar goed, elk 7e jaar wordt het weggescholden. En dan staat er, vers 3, de vreemde zult gij manen, dus aan een vreemdeling. Als je geld geleend hebt aan een vreemdeling, dan stuur je dus aanmaningen van hem moet terugbetalen. Maar wat gij bij uw broeder hebt, zal uw hand vrijlaten. Dat wil zeggen, die stuur je zelfs geen aanmaning. Het is de verantwoordelijkheid van die broeder om het geleende geld terug te geven. En als hij dat niet doet, is jammer voor jou, maar dan ben je het kwijt. Je hebt één troost. Het blijft binnen het volk van God. En dat hangt samen met de collectieve verantwoordelijkheid. Ja, dat is het. En meer ga ik er nou niet over zeggen. Ik wil alleen maar zeggen dat het dus verschil maakt. De vreemde of uw naaste. De zonen van uw volk. Dat maakt verschil uit. Dan heb je trouwens ook, want nu we het daar toch over hebben, roep ik ook nog maar weer eens een keer Deuteronomium 23 op. Deuteronomium 23. Ik vind het altijd opmerkelijk dat boven vers 15 staat verschillende voorschriften. Men heeft niet de moeite genomen om te vertellen waar die voorschriften over gaan, want men wil er kennelijk niet mee geconfronteerd worden. Maar dat gaat over het beginsel van rente. Dat geld rente op zou brengen. Of dat men rente vraagt voor uitgeleend geld of betaalt voor geleend geld. Dat is in de Bijbel een doodzonde. En daarna zeg ik weer, maar ik weet dat onze economie daarop draait. Hè? Maar ja. Maar daar staat in vers 19 van Deuteronomium 23. Gij zult aan uw broeder niet woekeren met woeker van geld. Woeker is het normale woord voor rente hoor. Niet zeggen dat is voor extreem hoge rente. Want dan is weer de vraag, hoe hoog is extreme rente? Daar is in de loop der tijd ook over gediscussieerd. Er zijn tijden geweest dat men 20% normaal vond. Nou, heel gewoon. En er zijn kringen waarin dat heel weinig is, 20% rente. Als het tenminste per jaar is. Nou ja, doe maar. Nee, woeker is rente en rente is woeker. Heb je het woord rente wel eens gelezen in de Statenvertaling? Nou dan, dat is dit woord, woeker. Kijk het maar na. Gij zult aan je broeder niet woekeren met woeker van geld, met woeker van spijzen, met woeker van enig ding waarmede men woekert. Aan de vreemde zult gij woekeren. Aan de vreemde, naar het buitenland mag. En dan vraag je rente. Maar aan uw broeder zult gij niet woekeren, opdat u de Heer uw God zegene, opdat u de Heer uw God zegene. Want zo kan je hem ook lezen. In alles waaraan gij uw hand slaat in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Het idee is dat wij als volk van God worden gezegend door God. Dat hebben andere volkeren niet. Als ze dan bij ons komen omdat wij kennelijk ergens in kunnen voorzien, dat is prima, maar daar moeten ze voor betalen. Omdat het geld van de Heer is. En dat is anders naar het buitenland verdwijnt. Dat is het dus. Nou ja. Zo werken die dingen in het Jodendom nu nog steeds. Ik ga het niet aanhalen, maar er zijn nogal wat voorschriften binnen het Jodendom Deze ook trouwens, maar uitgebreidere voorschriften in het Jodendom die verschil maken tussen het handelen met Joden onderling of het handelen met, inderdaad, met heidenen, zeg maar. Dat maakt al een verschil uit. Hoezo discriminatie? En dan worden wij beschuldigd van dat we Joden discrimineren, maar de Joden zelf per definitie discrimineren alle heidenen. Ik heb er ook niks tegen. Ik vind het tamelijk normaal dat je voor je eigen mensen, je eigen volk, je eigen familie zorgt. Wat hoorde ik laatst nou voorbij komen? Ook van de week een keer. Er werd iemand kwalijk genomen dat hij iets geregeld had voor zijn eigen familie en zo. Geld en dan weet ik veel, een fonds enzovoort. Dan denk ik, wat kan daar nou mee miswezen? Ja, men wil dat als er wat geregeld moet worden, doet de overheid dat collectief. En anders mag het niet. Want anders is zoek je eigen belang. Nee, je neemt je eigen verantwoordelijkheid en je regelt wat. Dat is het. En hoe je dat dan doet? Ja, dat zal wel met die Panama Papers van doen gehad hebben. Niet dat ik daar een uitspraak over wil doen, maar het beginsel dat iemand iets regelt voor binnen de eigen familie, ja, dat vind ik tamelijk normaal. Het is ook een oude constructie dat je familiekapitaal, familiebelangen bij elkaar brengt in één organisatie, in een rechtspersoon enzovoorts. Iemand zei van de week, ja, maar het is weliswaar niet illegaal, maar het is toch wel immoreel. Mijn reactie daarop was ogenblikkelijk immoreel. En dat moet de overheid ons zeggen, dat wij immoreel zijn als we proberen de belasting te ontwijken. Of moet ik het uitleggen? Ik vind het immoreel, die enorme belastingdruk die op ons als mens, op ons volk ligt. Dat vind ik immoreel. Ze moeten van de overheid niet komen met immoreel. Daar is de overheid niet van. Blijkbaar niet. Integendeel. Maar waar wij het hier over hebben, is over morele zaken. Wat onze verplichtingen zijn naar onze enige echte rechter. Degene wiens eigendom wij zijn, wiens instructies we hebben en van wie wij christelijke normen en waarden overgedragen gekregen hebben. En dat is dat wij op onszelf zouden toezien, voor onszelf zouden zorgen in de eerste plaats en van daaruit, vanuit die positie, voor, nou ja, voor de zonen uw volks. Dat wil zeggen voor de huisgenoten Gods. Dat is wat wij met name dan in het Nieuwe Testament vinden. Ik las u er straks al uit Galaten hoofdstuk 6, maar ik lees u nu nog een Nieuwe Testament, dus uit 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Ongeacht de context, want dat maakt nu helemaal niets uit. Daar staat in 1 Korinthe 5, vers 11. Ik heb u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk met, nou ja, de wereld, de hoereerders deze wereld. Dat zijn de afgodendienaars, uit vers 10. Hè? De gierigaars, de rovers, de afgodendienaars. Want anders zou gij moeten uit de wereld gaan. Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar we zouden ons er niet mee vermengen. Dat is vers 11. Ik heb u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lastenaar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Dat wil zeggen, met zo iemand gaan wij niet om, dat is de normale betekenis daarvan. Mag dan een broeder zijn, maar dat is al bedreigend, omdat zo iemand een andere levenswijze, in feitelijk een onchristelijke levenswijze, levenswandel, op nahoudt. Want ook daar ligt onze eigen verantwoordelijkheid. Hè? Wij kiezen met wie wij omgaan, wij kiezen ook met wie wij in de praktijk niet omgaan, al was het maar ter bescherming van onze eigen levens. Je wilt toch niet alles binnen je huis hebben, binnen je deuren hebben? Dat is wat de Bijbel erover zegt, hoor. En dan, want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Wij zouden ons niet vermengen met de wereld. Wij hoeven namelijk degenen die buiten zijn niet te oordelen. Dus ik hoef ook niks te zeggen over die heren en dames in de volksvertegenwoordiging die in discussie gaan enzovoorts. Dat helemaal niet, nee. We hebben dat niet te oordelen. Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Dat wil zeggen, wij zijn verantwoordelijk voor onze gemeenschap als gelovigen. En daar hebben we een plaats, een positie, een wandel, een verantwoordelijkheid, of hoe het maar heten mag. Voor de hand ligt natuurlijk om van hieruit dit onderwerp verder te lezen in 1 Korinthe 12. 13, 14, dat zijn die hoofdstukken over dat wij als kinderen gods zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dat wij als organen in dat lichaam een functie hebben in dat lichaam. Niet in de wereld, maar in die gemeenschap van gelovigen, waar we elkander tot hand en voet zouden zijn. Dat is een gemeenschap van naasten, dat wil zeggen van zonen van ons volk. Degene die net als wij kinderen God zijn, uit God geboren zijn en die gemeenschappelijk opgroeien, op weg zijn naar de beloofde erfenis. Daar hebben we gemeenschap mee. En wat betreft de term die buiten zijn, die komen we ook tegen in Colossense hoofdstuk 4, waar we dat lezen in vers 5. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. En met wijsheid wandelen bij degene die buiten zijn, betekent dat we ons bewust zouden zijn, wijsheid. Dat we zouden weten voor de praktijk van ons leven in hoeverre wij betrokken zijn daar bij wat buiten is. En meer nog, in hoeverre we daar nou juist niet bij betrokken zijn. En ik denk dat dat het grootste probleem is van ons leven als kinderen gods. Hoe ver strekt onze verantwoordelijkheid? Want we hebben nou eenmaal een plek ergens in de samenleving. Hoe dan ook. En hoe ver gaat dat? En in hoeverre zijn we daarin betrokken en in hoeverre zouden we er ons aan onttrekken? En daar hebben wij wijsheid voor nodig in de praktijk van ons leven. En dat is wat hier staat. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. En als we dan toch spreken, staat er meteen achter, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd. Want zout is een beeld van het woord van God. Zodat we in ons spreken, ook in onze omgang in de wereld, zouden spreken met de woorden God. Dat wil zeggen, onze gedachten, ideeën die we uitdrukken, die we formuleren, zouden volstrekt dan toch bijbels zijn eigenlijk. En je kan het aan de wereld ook gewoon zeggen, aan de lui om je heen van, sorry, maar daar hoor ik niet bij. Daar doe ik niet aan mee, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheden. Als kind van God. Tot hier en dat was het dan. En daarna roep ik weer wat ik niet roepen mag. Ik denk namelijk ook zelfs dat het voor de individuele ongelovige mens heel verstandig is als hij zou weten waar zijn grenzen liggen en zou zeggen, ja, tot zover ga ik, maar verder niet. Om het zijn eigen particuliere leven te beschermen. Maar goed, dat is mijn verhaal niet. Mijn verhaal is bij zijn kinderen gods. En aan die anderen die buiten zijn, heb ik maar één boodschap. En dat is dat men zou komen tot geloof in en dus tot overgave aan de Heer Jezus Christus. Waarna wij, Psalm 68, gezet worden in één huisgezin. Dat staat daar, hè? Hij zet ons in één huisgezin. Omdat we deel uit zouden maken van een andere gemeenschap waarvan, en niet Brussel, maar waarvan Christus het hoofd is. En die buiten zijn, één bladzijde verder, 1 Thessalonicense 4, vers 12. Opdat gij eerlijk, dat wil zeggen met ere. Eervol is iets te sterk. Eer halfvol dan, vooruit. Opdat gij eerlijk met ere wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. En dat komt voort uit vers 11, voorgaande vers, dat ge u benaastigt stil te zijn, uw eigen dingen te doen. Leuk, hè? Dat is een moderne uitdrukking. Je eigen ding doen. Uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk we u bevolen hebben. Want het idee is dat men inderdaad aan de kost zou komen, in zijn eigen onderhoud zou voorzien. Dan heb je namelijk niks nodig van degene die buiten zijn. Dat is wat hier staat. Dat maakt je onafhankelijk. Want de tragiek is natuurlijk dat wij voor ons gewone dagelijks leven dikwijls afhankelijk zijn van die wereld om ons heen. Waarvan wij zingen, het is mijn wereld niet. Maar ja, je moet toch wat? En het ideaal voor een christen is feitelijk dat hij er niet van afhankelijk is. En dat hij dus leven beschermd heeft, om zo te zeggen. En binnen een beperkt kader zijn eigen ding kan doen. En ook inderdaad zegt, ja, maar verder dan zo ga ik niet. Dit is het. En anders maar niet. En dat is het ideaal. Onafhankelijk te zijn. En ook dat geldt voor de natuurlijke mens eigenlijk ook. Maar vooruit maar weer. Maar let op de uitdrukking, degene die buiten zijn. Dat is een andere categorie. Niet dat ze niet meetellen, maar ze staan niet bovenaan de lijst. En dus eigen volk, degene die binnen zijn, eerst. Volstrekt, maar dan ook volstrekt bij ons. In 1 Timotheus 3, vervolgens. In 1 Timotheus 3, vers 7, staat in verband met de oudsten, ouderlingen, opzieners, of hoe ze maar heten, staat in vers 7, hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. Opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Niet alleen maar degenen die binnen zijn, dat wordt als vanzelfsprekend naar voren gebracht uiteraard. Maar ook bij degenen die buiten zijn, omdat anders bij het doen van zijn werk en het uitoefenen van zijn functie hem in de weg komt te staan. Daar zorgt de duivel wel voor en dat staat er dan ook, hè? Over de strik des duivels. We hebben trouwens nog een aardige uitspraak, ik aarzel altijd om die aan te halen, maar we hebben een aardige uitspraak in Openbaring 22, vandaag moet die maar eens, Openbaring 22. Daar zijn wij in het visioen over het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt uit de hemel naar de aarde. En dat geeft mij de gelegenheid, daarom doe ik het ook, geeft me de gelegenheid om te zeggen dat dat een visioen is over de komst van het koninkrijk van Christus uit de hemel naar de aarde. Ik bedoel dus te zeggen, dat visioen gaat niet over een geprefabriceerde stad die na de jongste dag uit de nieuwe hemel nederdaalt op de nieuwe aarde. Maar het is een visioen over de wederkomst van Christus, waarbij dat wat nu reeds in de hemel is, het koninkrijk van Christus namelijk, ook daadwerkelijk zal uitgebreid worden naar, en dus zal nederdalen naar de aarde, onder het motto uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het gaat dus niet over na de jongste dag, het gaat over daarvoor. Het gaat over straks de wederkomst van Christus, wanneer dus de koning en het koninkrijk naar de aarde komen. En die stad is immers de uitbeelding van het koninkrijk. Dat is niet nieuw in Openbaring 21 en 22, maar het was altijd al zo. Jeruzalem als uitdrukking van het Messiaanse Rijk en van het Davidische koningshuis en wat het maar was. Messiaans. En in verband daarmee staat er in vers 15... Maar buiten, dat is dus buiten de stad, buiten dat Jeruzalem, dat betekent dus buiten het koninkrijk, voor alle duidelijkheid zeg ik het er dan maar weer bij, buiten het koninkrijk zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders en de doodslagers en afgodendieners en ieder die leugen lief heeft en doet. Het is niet na de jongste dag, want dan zijn ze zelfs niet buiten het koninkrijk. Ze zijn er niet in, maar ze zijn überhaupt niet meer. Maar het punt is dat deze, die maken geen deel uit van dat koninkrijk. Ze zijn buiten. Maar als die lui nou aan de poorten van het koninkrijk komen, op de deur kloppen en zeggen, laat mij in. Wat dan? Ze kloppen aan je grens. Aan het hek. Nou hebben wij geen hek, dus het kan nooit op ons van toepassing zijn. Maar bij wijze van spreken dan. Wat doe je dan? Of zeg je dan met Van der Staaij, nou ja, het zijn allemaal mensen, zijn geen dieren, dus je moet ervoor zorgen? Denk het niet. Die zijn buiten en als ze erin waren, worden ze buiten geworpen. Dat wordt hier allemaal beschreven. Ze horen er niet bij. En als de Heer komt, lees de gelijkenis in Matthäus 13. Als de Heer komt, zal de Zoon des mensen uit zijn koninkrijk wegdoen. Degene die de ongerechtigheid doen en wie het maar waren allemaal. Zie? Ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, maar het is op deze omstandigheden niet van toepassing. En het onderwerp in de Tweede Kamer van de Wet, dat ging daar niet over. Of dat staat los daarvan. Dan zeg je, oké, jongens, verzin het maar hoor. Daar heb ik geen boodschap aan, maar maak er maar wat van. Dat is hun werk om eromheen te smoezen, zal ik maar zeggen. Daar kan ik verder niet mee zitten, maar voor ons als gewone rechtlijnig denkende mensen moet dit toch duidelijk zijn. Daar zijn nou eenmaal grenzen en die zouden ook daadwerkelijk gehanteerd worden. In elk geval, dat is het enige wat nu even de zaken doet, in elk geval in onze eigen persoonlijke levens. En ik bedoel, in ons eigen persoonlijke denken dus ook. Wij moeten toch weten wie onze vrienden zijn, dan wel wie onze broeders zijn. Enerzijds. En aan de andere kant, wie onze vijanden zijn. Want daar gaat het toch echt over, hoor. En fundamenteel, de hele wereld ligt in de macht van de boze. En de hele wereld beschouwt ons als vijanden omdat wij van de wereld niet zijn. Dat staat allemaal zwart en wit in de Bijbel. Maar ja, als Van der Staaij daar de consequentie uit zou trekken, zat hij niet in de Tweede Kamer. Dat meen ik. Dan hoor je in die wereld niet thuis. Hoe dan ook, niet. Zie? Kortom, wij zijn binnen en hebben daar onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat is van het allergrootste belang, omdat dat binnen zijn is een binnen zijn niet maar in ons huis, want het is niet echt ons huis. Hè? Ik bedoel, de uitdrukking dekt het wel, het is ons huis. Maar feitelijk, het is zijn huis. Wij zijn het huis Gods. Bethel. Hij staat aan het hoofd daarvan. En de woorden uit Hebreeën 3 luiden: hij is getrouw over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. En het zal duidelijk zijn dat de Heer zelf daarover gaat, feitelijk wie er in dat huis hoort en wie niet. En wij moeten ons daar verder niet mee bemoeien. Wij moeten het nemen zoals het is. En er staat bij: wie er bij het huis horen, dat zijn degenen die deze belijdenis, of hoe het maar staat, tot het einde toe vast behouden enzovoort. Lees het maar na in Hebreeën hoofdstuk 3, want daar staat het allemaal. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 6 is het. Huh? Nou ja, dat had ik al genoemd. 1 Thessalonicenzen 5, vers 15, geloof niet, hè? 1 Thessalonicenzen 5, vers 15. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. En de formulering impliceert dat er dus verschil is tussen elkander en allen. Het zijn twee categorieën. En de eerste staat voorop, dat wil zeggen jegens elkander. Dat wil zeggen ons als kinderen Gods uiteraard. En daarna komt dat andere nog eens een keer. En ook hier wordt dus het onderscheid gemaakt zoals in Galaten 6. Doet goed, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs. En hier zo jegens elkander als jegens allen. En dan hebben we ook nog 1 Timotheus 5. Waar staat in vers 8... Doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. En hier vind je dus ook gradatieverschil. Wij zouden de onzen verzorgen, zorg hebben voor de onzen. En dat zijn in de eerste plaats onze huisgenoten. Daar is dus een volgorde. Maar weet u wat het is met die lui van het parlement, zal ik maar zeggen, van de regering? Ze zitten met het dilemma dat je niet mag zorgen voor Nederland, want het is nationalistisch denken. Het wordt beschouwd als extreem en als gevaarlijk en wat het maar was. Maar wat moeten die lui daar dan? En dus houden ze zich bezig met het buitenland. Daar gaat ook uw belastinggeld naartoe, naar het buitenland. Ze houden zich bezig met de rechten van de mens in het buitenland. Allemaal over de grens, dat kan allemaal geen kwaad. We moeten mondiaal denken en intussen gaat het eigen land en het eigen huis gaan dus naar iets waar het maar naartoe ging. Maar in ieder geval, daar heeft men weinig controle op waar het naartoe gaat, zal ik maar zeggen. Dat heeft men geen boodschap aan. Verbaas me er altijd erg over. Wat moeten we met die mensen aan de andere kant van de wereld? Moeten wij die helpen? Moeten wij Oekraïners helpen of zo? Die hebben een beroep gedaan op Europese normen en waarden. Ze hebben ze mij verteld van de week. En wij mogen ze dan niet in de steek laten. Maar laat Van der Staaij eens vragen wat ze daar dan verstaan onder die Europese normen en waarden. Geef daar dan een voorbeeld van. Denk dat de lui niet verder komen dan de euro. Geld. Want dat draait het toch alleen nog maar om. Verder hebben wij toch geen normen en waarden in Nederland. Trouwens, het programma van vanmorgen, hetzelfde programma waar dat verhaal van Wilders werd aangehaald, en dat 100% onbijbels zou zijn, ging daarna verder met een lezing van een predikant. Die mocht in een paar minuten wat zeggen, als ik het goed begrepen heb. Ik heb hem uitgezet. Maar dat ging over dat hij blij was dat in de kerk werden toegelaten. Ik kan het niet eens zeggen. Ik kan het niet zeggen. Het is een afkorting voor lesbiennes, homo's, transgenders en er was nog iets enzovoort. Nou, daar ben je erg blij mee met zulke dingen, zeg. Ik bedoel, die mochten altijd al bij de Heer komen. We hebben altijd al het evangelie voor. Toch? En verder wat die mensen uitspoken wil ik niet weten. Want ik wil het in mijn huis niet hebben. That's it. Ja, dat gaat ons niks aan trouwens. Het gaat ze ook niks aan wat ik doe in mijn huis. Dus vooruit maar weer. Dat is privé en dat blijft in de Bijbel ook privé. En sommige dingen zegt de Heer van het is mij een gruwel. Ik heb nergens gelezen dat het ooit veranderd is. Of je ervoor gestraft wordt? Nou, dat waarschijnlijk niet. Nee, maar dat is toch het punt niet. Het punt is dat je beloond wordt voor je dienst aan de Heer. En dat is onze boodschap. En dat zijn christelijke normen en waarden. En de rest, ja, sorry. Het staat zo ver van de Heer en van de Bijbel in de praktijk af. Zie? En daarom, wat wij hebben, zijn christelijke normen en waarden. Dat wil zeggen, wij zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. Of zal ik het zeggen, maar ik ben hier toch in de buurt. Ik zeg het wel met de woorden van Titus 2. Wij maken namelijk deel uit van het volk van Christus. Die, vers 14 van Titus 2, die zichzelf voor ons... Ja, dat is niet Nederland, dat klopt. Voor ons gegeven heeft, opdat hij ons, en niet die anderen, dat gaat niet over alle mensen, het gaat over gelovigen. Christus die zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En ongerechtigheid is een abstract ding. Maar ongerechtigheid komt tot ons via mensen, hoor. Via degene die de ongerechtigheid doen. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen, staat er extra bij, je kan het weglaten, er verandert er niks. Wat staat er, vanwege de nadruk? Voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, impliciet heiligen, ijverig in goede werken. En daar vind je onze positie vermeld. Namelijk, wij worden onderwezen, neem aan dat de woorden bekend zijn, maar wij worden onderwezen, Titus 2 vers 11, door de zaligmakende genade Gods, die weliswaar aan alle mensen verschenen is en ook aan alle mensen gepredikt wordt officieel. Maar slechts wij worden er ooit onderwezen, dat staat er, en onderwijst ons, dat zijn niet alle mensen, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dat is wat we doen, verzaken. Dat wij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige boze, alleen staat het hier niet bij, maar dat was gelaten even vier eeuw. Zoals we zeggen, je kan je er niet echt aan onttrekken, maar je kunt je wel beperken. Dat staat er ook in het woord matig. Dat wil zeggen tot zekere maat, tot aan een bepaalde grens. Dat wij matig en rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, eeuw, wat het maar is, verwachtende, want daar zien wij naar uit, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, zo staat het er namelijk echt, Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons, dat zijn degenen dus die onderwezen worden door die zaligmakende genade Gods, uit vers 12. Ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En vanmorgen hoorde ik ook de Rooms-Katholieken zingen. Geloofsbelijdenis, geloof in de ene katholieke christelijke kerk. Was me nooit opgevallen. Want katholiek betekent algemeen, hè? En de protestantse versie is dus, wij geloven in de ene algemene christelijke kerk. En daar staat het woord katholiek, dat is inderdaad zo. En helaas, de zogenaamde Roomsen noemen zich katholiek. Maar dat klopt niet, dat zijn wij. Zij zijn Rooms. Ze heet de Roomse kerk van huis uit. Katholiek zijn wij. Katholiek, dat is de algemene, omdat het woord dat betekent. Dat hebben zij gepikt. Wij zijn de algemene, de katholieke, christelijke kerk. Die maar één hoofd kent. En dat is uiteraard Christus zelf. En die reinigt zich een eigen volk. En christelijke normen en waarden zijn die dingen die rechtstreeks verband houden met het tegenwoordige werk van Christus. En dat is niet ons land vrijhouden van afgoderij of van buitenlanders, hoor. Echt niet. Het is het opbouwen, het, hoe heet dat? Om uit de heidenen een volk te roepen voor zijn naam. Dus de opbouw van dit volk, dat hij zou verlossen van alle ongerechtigheid, in de zin van, hij zou ons bekwaam maken om zijn dienaren te zijn onder het nieuwe verband. Dat is wat hij doet. En onze verantwoordelijkheid, onze christelijke normen en waarden, hangen daarmee samen met onze plaats in die gemeente die die pilaar en vastigheid der waarheid is. En begrijp dan dat wij bedreigd worden, inderdaad, door niet alleen atheïsme, door het wegredeneren van Bijbelse waarheid, maar wisselwaarachtig door de introductie van allerlei andere godsdiensten. Want waar het op neerkomt, is dat als je die dingen bij elkaar samenzet in verondersteld één samenleving, multicultureel, dan betekent het toch heus dat er grenzen gesteld moeten worden aan de openbaarheid, laat ik het zo zeggen, aan de openbaarheid van die religie. Dat is wat er gebeurt. Dat wil zeggen dat als beperkingen moeten worden opgelegd aan het praktiseren van bepaalde religies, dan betekent het dat het ook ons opgelegd wordt. Logischerwijze. En dat is dus inderdaad bedreigend. Nee, ik vraag me dat echt af hoe lang officieel toegelaten is dat wij in het openbaar evangeliseren. Ik ben er stellig van overtuigd dat vroeg of laat dat verboden gaat worden. Nou ja, vroeg of laat gaan andere religies in het publiek wervingsacties uitvoeren. Dat doen ze trouwens al. En vroeg of laat worden daar beperkingen opgelegd. Die treffen ons net zo goed. Begrijp je wel, die kant gaat dat dus op. En dat bedreigt ons wel degelijk. Het maakt het ons inderdaad moeilijker om te functioneren. Vroeg of laat mag je ook niet meer een kruisje om je nek dragen, of een speldje op je, dat doe ik toch nog niet, maar of een sticker achterop je auto met een visje of wat er van was of zo. Vroeg of laat gebeurt dat, omdat je geloof wordt je geacht te uitoefenen achter je voordeur. Niet dat het zo'n vaart loopt vandaag of morgen, maar die kant gaat het noodzakelijkerwijze wel op. Wij worden inderdaad bedreigd. En wat Nederland betreft, als je Nederland serieus neemt, maar dat doet niemand meer. Nederland is ontstaan vanwege vrijheid. Om te behoren tot en te praktiseren, te behoren tot die ene algemene christelijke kerk. Daar heeft dit land zijn ontstaan aan te danken. En ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer daar de hand in gehad heeft. Je mag het niet hard roepen, omdat het officieel in het verborgene gebeurd is, volgens de Bijbel. Dus ik zal het ook niet zo hard roepen, maar ik zei, ik ben er zelf van overtuigd dat dat zo is. En dat geldt voor meerdere landen trouwens. En als je dat loslaat, dan heb je je bestaansrecht verloren. Nou ligt daar nauwelijks iemand van wakker, Pechtold zeker niet, want men vindt dat we ook niet moeten bestaan als land, hè? We mogen hooguit de provincie zijn in een verenigd Europa dat zoveel mogelijk moet worden uitgebreid enzovoort. Hoezo imperialisme? Want men wil een wereldrijk bouwen. Dat is wat men aan het doen is, feitelijk. Dat is de hoogmoedswaanzin waar alle groten der aarde altijd de prooi van worden. Is dit niet het grote Babel? Is dit niet de grote Rome? Is dit niet de grote Europa? Wat wij gebouwd hebben. Enzovoorts.
Laten we binnen hopen dat we hiervoor nog een rustig en stil leven zouden kunnen.
Nou ja, dat is waar het om gaat, ja. En daar gaat het mij natuurlijk ook om. Ik zal me heus met die discussie verder niet bemoeien. Want daar heb ik verder helemaal geen boodschap aan. Maar het punt is wel dat de bedoeling is niet dat wij betrokken worden in de strijd van de wereld. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij via de overheid de gelegenheid krijgen om, hoe heet dat? Inderdaad, het heet een gerust en stil leven te leiden. Dat wil zeggen de ruimte krijgen om als kinderen Gods te leven. En dus zelfs om ons te distancieren, voor zover noodzakelijk, van de samenleving als zodanig. Voor dat doel, weet je waar het staat daar het hoofd? Voor dat doel zou men bidden voor de overheid, dank u broeder. Ja, dat is 1 Timotheus 2 vers 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smeking en gebeden, voorbidding, dankzegging voor alle mensen, voor koningen, of hoe ze maar heten, en allen namelijk die in hoogheid zijn. Niet omdat de wereld rust hebben, niet omdat de zaken in de wereld geregeld zouden worden naar Gods wil of zoiets. Want dat is helemaal niet aan de orde. Maar alleen opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godszaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. En waar iemand van ons als gelovigen op een of andere wijze, want dat kan, betrokken wordt in de overheid. Dat kan. En via de term koningen kan dat sowieso, want die kan als zodanig geboren worden. Ja. Dan is de verantwoordelijkheid voor zo iemand, zo'n kind van God, in die positie om hiervoor te zorgen. Dat christenen een gerust en stil leven kunnen leiden in een per definitie vijandige wereld. En dat hun de gelegenheid gegeven wordt om hun geloof te beleven enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En voor dat doel zijn landen, rijken bedoel ik, opgericht geworden, ontstaan. Om die ruimte te geven omdat die er niet meer was. En om die reden zijn mensen gemigreerd. Om ruimte te krijgen voor hun christelijke geloofsbeleving. En ik roep altijd, vroeg of laat word je dan toch ingehaald onderweg. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat is het idee. Als er zoiets bestaat als christelijke politiek, ik weet zo gauw dan ook geen andere term. Als er zoiets bestaat, heeft het alleen dit doel. Namelijk ruimte te houden, te maken, te houden. Voor het laatste ga ik altijd maar uit. Ruimte te houden voor, nou ja, wat wij doen hier. En dat is tamelijk uniek hoor, wat wij doen en mogen doen. Vooralsnog. Reden genoeg om dankbaar voor te zijn. Maar tegelijkertijd denk ik altijd, maar hoe lang nog? Eenvoudig omdat men in het algemeen de christelijke normen en waarden volstrekt is kwijtgeraakt. En in lachen uitbarst kennelijk, in de Tweede Kamer, in lachen uitbarst als iemand even zo'n christelijke norm vermeldt. Want het is toch heus, eigen volk eerst. Eerst zorgen voor onszelf en dat wij kunnen doen wat wij moeten doen, onze Heer dienen namelijk. Daar begint het mee. En daarna breidt zich dat uit op de verschillende niveaus van de hiërarchie, om zo te zeggen. Maar dat is echt de normale gang van zaken. En het idee dat wij voor de hele wereld moeten zorgen en dat iedereen maar zo welkom is en bij ons de deuk op plat lopen, is een dwaze veronderstelling. Als dat bij mij thuis zo zou geweest zijn, zou ik hier niet voor u gestaan hebben, hoor. Met geen mogelijkheid. Bovendien zou ik dan geleerd hebben, er zijn belangrijkere dingen dan een beetje te theoretiseren over academische onderwerpen. Dan is er een wereld in nood, dan moeten we erop uit om te gaan helpen. En als iemand bij mij komt en vraagt, maar er is toch zoveel nood in de wereld, en zus en zo en dit en dat, dan zeg ik, waarom ben je hier? Wegwezen, ga er dan naartoe. Als je Oekraïners geholpen moeten worden, wat zit je dan hier? En als je zorgen maakt over mensen in Timbuktu, wellicht in Timbuktu, die het evangelie nog nooit gehoord hebben of zo, of in Roelofarens Boskoop, weet ik veel, dan ga je er toch naartoe. Wat doe je dan hier? Val ons er niet mee lastig. Dat ben ik ook serieus. Als dat je roeping is, als je dat denkt, dan moet je dat vooral gaan doen. Maar te denken dat wij zo zonder meer moeten zorgen voor Jan en alle man in de wereld enzovoort. Nee, dat is onzin. En voor zover in de toekomst het Messiaanse Rijk zal worden opgericht, u moet niet denken dat in het Messiaanse Rijk ruimte is voor ook maar één iemand in heel de wereld die een andere God dient dan onze God, die van de Bijbel, de Heer Jezus Christus. Daar komt niemand in. Ze zullen buiten zijn namelijk. Dat is het verhaal. En wat mij betreft, och, laat ze er maar in komen. Zolang wij maar vasthouden, want verder hebben we er geen boodschap aan. Zolang wij dan maar vasthouden aan werkelijk christelijke beginselen. Dat wil zeggen dat we betrokken zijn bij het tegenwoordige werk van Christus. Onze plaats kennen in de gemeente. Onze verantwoordelijkheid daar dragen. In het besef dat wij onderweg zijn naar onze individuele openbaring voor de rechterstoel van Christus. Je kan bij de Heer niet aankomen en zeggen, maar ik heb toch gezorgd voor dit en voor dat en voor de Oekraïners en al die vluchtelingen hebben we welkom geheten in ons land. Wie? Die vijanden. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we trouw zouden zijn aan de Heer en aan zijn woord. En als ze ergens in het buitenland het evangelie moeten horen, naar uw mening, dan moet ik u aansporen om daar zo snel mogelijk dan maar naartoe te gaan. Nee, ik zou niet weten hoe ik heb daar. Persoonlijk heb ik daar niks mee. Maar ik ken mensen die dan inderdaad gewoon doen wat ze doen. En die gaan er vandoor, die trekken naar het buitenland en die gaan daar hun werk doen. Ik heb goede vrienden in Zuid-Amerika, op Haiti en weet ik veel waar. Die hadden daar een roeping voor, die vonden dat ze daar een dienst moeten doen. En die zitten daar. En die doen dat dan, dat vind ik prima, helemaal goed. Zie? Maar om die mensen hier naartoe te halen, zonder dat je ze het evangelie wil vertellen, ja, dat is jezelf om zeep helpen. En je eigen christelijke leven bedreigen. Dat is die verzoeking, die boze die dan in je leven binnenkomt en die beslag op je legt en je dwingt om je bezig te houden met zaken waarvan de Heer zegt dat is nou juist waar je van verlost had. Kortom, laten wij ons bewust zijn te behoren tot dat eigen volk waaraan de Heer een werk doet. En dat is gericht op hemelse dingen en de aardse omstandigheden, daar zal werk van gemaakt worden als de Heer daadwerkelijk verschijnt in heerlijkheid. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, tot uw eigen volk, dat u zich verzamelt, roept, verkiest uit de tegenwoordige boze eeuw, dat u apart zit en dat u bekwaam maakt om u te dienen nu en in alle eeuwigheid. We zeggen u dank dat we mogen leven uit die christelijke normen en waarden. Die normen en waarden die voortkomen uit uw nieuwe verbond. Uit uw genade en barmhartigheid waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Die voortkomen uit de rijkdom van het evangelie. De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we danken u te mogen weten dat waar wij tot u komen en onze harten openen voor u, opdat u uw woord daarin zou schrijven en daarmee in onze levens, dat daarbij veranderd worden naar de inwendige mens, in ons denken, in ons gemoed. En het richt ons op andere dingen dan waar de wereld zich mee bezighoudt. Het richt ons op uw heerlijkheid die in de toekomst alsnog zou geopenbaard worden. En we danken u dat waar wij enerzijds weten dat wij voor de wereld als zodanig niks kunnen doen, dat wij aan de andere kant weten dat binnen afzienbare tijd onze heiland zal verschijnen in glorie op aard. Dat wij voor die tijd hem tegemoet zullen gaan in de lucht en daarna betrokken zullen worden alsnog in de openbaring van uw koninkrijk, wanneer u zelf orde op zaken zult stellen in deze wereld. De volkeren zult brengen waar zij zijn moeten, en boven alles de gelovigen zult brengen in uw koninkrijk. We danken u dat we daarna mogen uitzien over alle omstandigheden heen, over de dagen van benauwdheid en verdrukking heen, die over de wereld zullen komen, in de wetenschap dat deze dingen weliswaar moeten geschieden, maar dat het moet leiden tot de openbaring, definitief, van uw heerlijkheid, die van de koning der koningen en de Heer der heren. Wij danken u voor het grote voorrecht deze dingen te mogen leren verstaan, te mogen leven uit deze dingen, opdat wij onze hoop zouden stellen, niet op de ontwikkelingen om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt. Amen.